welkom dat jullie met zoveel hier gekomen zijn. Dat doet ons goed. En dat doet jullie zelf ook goed, denk ik. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Luidt het spreekwoord. Dat geldt alleen niet op de weg als je in de file staat. Ja, wat ik dacht, volgens mij moet je dat heel eenvoudig oplossen door allemaal tegelijk gas te geven. Maar dan moet echt iedereen dat tegelijk doen. Maar ja, dat gebeurt dan niet. Dus vandaar dat ik wat later was. Ik was jullie echt niet vergeten. Dat beslist niet. Geweld in de Bijbel. Nou, geweld om ons heen. Dat herkennen we wel. Misschien niet van heel dichtbij, niet als ooggetuige. Of dat je zelf geweld hebt ondervonden. Dat je op straat aangevallen wordt. Maar er is veel geweld in deze wereld. Ook in ons land. Ja, en dat bepaalt ons iedere dag weer bij het kwaad in de mens. Waartoe wij geneigd zijn. En dat kan enorme vormen aan gaan nemen. Grote vormen. Ik denk aan de IS-strijders, Boko Haram. Waar die mensen toe in staat zijn, dat hou je eigenlijk niet voor mogelijk. Als je dan ook nog bedenkt dat het niet altijd mensen zijn die op alle terreinen gewelddadig zijn, maar dat ze soms in het burgerlijk leven hele aardige mensen kunnen zijn. Die een gezinnetje hebben en dergelijke. Die IS wat minder zijn, maar wat ik ervan lees en van hoor. Maar er zijn mensen die zich inderdaad met terreur bezighouden, die overdag in het gewone leven eigenlijk niet opvallen. Leden van Boko Haram zijn vaak hele gewone burgers. Die hun werk vooral 's nachts doen in het geheim. Ja, mensen die in staat zijn om elkaar te vernietigen, te doden met geweld. Als je dat op je in laat werken, waartoe sommige mensen allemaal in staat zijn, ja, dan schrik je ervan. Maar de Bijbel dan? Wat zegt de Bijbel daarover? En daar loop je misschien wel tegenaan. Wat zegt de Bijbel nou eigenlijk over geweld? En als je dat vraagt aan een medestudent, of misschien zegt een medestudent dat tegen je, ja, als je in gesprek bent over de Bijbel, van ja, moet je eens even goed luisteren, maar jullie zijn eigenlijk heel gewelddadig. Het christendom is ook een gewelddadige godsdienst. Een van de schrijvers die gaf aan dat het eigenlijk een bloedboek zou zijn. En een niet onbekende professor die zei, ja, net zoals de Koran roept ook de Bijbel op tot geweld. Ja, het zal maar tegen je gezegd worden. Misschien herken je het wel. Wie van jullie herkent dat? Dat anderen dat tegen je zeggen? Van ja, zie al wat vingers omhoog gaan. Ja, en in de geschiedenis hebben we ons ook aan geweld schuldig gemaakt. Hè? Laten we dat ook niet vergeten. Denk aan de kruistochten, om maar een voorbeeldje te noemen. Dus in de naam van de Bijbel, in de naam van God, van de God van de Bijbel, hebben we zeker meegedaan aan geweld. En er zijn nog steeds christenen die een naam, ja, naam christenen uiteraard, maar die tot gewelddadige dingen in staat zijn. Want ze zeggen, ja, God vraagt dat van ons. Maar vraagt de Bijbel dat inderdaad van ons? Geweld in de Bijbel, in het Oude Testament, dat is een feit. Daar kunnen we niet omheen. Dat is inderdaad iets wat heel vaak voorkomt. Geef jullie zo een paar voorbeelden. Dat begint al na het paradijs, na het beval in het paradijs. Het eerste geweld waarvan we lezen, dat is in een familiekring. Een kring van Abel, Kain, Adam, Eva. Dat een broeder wordt vermoord. Bruut wordt vermoord. Echt met voorbedachte raden. Kain liep met het plan om zijn broer van het leven te beroven. God heeft zelfs geprobeerd Kain ervan te weerhouden. Heeft hem gewaarschuwd. Kain, waar ben je mee bezig? Dus we zien ook dat Kain niet zomaar in een opwelling dat heeft gedaan, maar willens en wetens. Tegen vrouwen. Dat kom je ook vaak tegen de Bijbel. Geweld tegen vrouwen. Absalom, die in het openbaar dat ook doet als hij op de troon van zijn vader gaat zitten. Geweld tegen kinderen. Ja, want die ook gewoon hele lieve, schattige kinderen. Jongetjes en meisjes die met hun vader en moeder worden gestraft omdat hun vader heeft gestolen in strijd met de voorschriften. die de Heer had gegeven. Geweld tussen de volkeren. Denk aan de vele oorlogen, maar in het bijzonder ook aan de ondergang van de Egyptenaren. Dus de uitroeiing van de volkeren, dus in Canaan, de zeven volkeren. Geweld tegen valse godsdiensten. Hoe vaak lezen we niet dat altaren omvergeworpen worden, dat priesters worden gedood. En bijzonder als Elia de opdracht geeft om maar liefst 400 Baal-profeten te laten doden. En dat mogelijk zelfs eigenhandig heeft gedaan. En dan het laatste waar we straks ook wat meer aandacht voor willen vragen. Dat is dat in opdracht van God, zo lijkt het in ieder geval wel. En zo is het ook. De Canaanitische volkeren worden uitgeroeid. Genocide, dat is het wel. Volkerenmoord. Ja, dat is best lastig, laat ik eerlijk zijn. Om te erkennen dat onze God de opdracht heeft gegeven om zeven volkeren uit te moorden. Dus geweld in daden, in taal. Ik denk aan Lamech, die dat ook wel duidelijk maakte, hoe hij dacht over geweld. Hij zegt, ik zal iemand zevenvoudig wreken of nog wel meer. En als je mij iets van letsel toebrengt, dan sla ik je meteen dood. Geweld ook tegen vreemdelingen. Sodom en Gomorra, zo'n voorbeeld. Ja, de zonen van Jacob die daar ook aan meegedaan hebben. Op een vreselijke wijze, Simeon en Levi, die heel stadje Sichem hebben uitgemoord. Ja, en jullie hebben net gehoord vanuit de Bijbel ook een voorbeeld wat je misschien nog niet zo kende. Die man, die leviet, die naar zijn vrouw op zoek is, zijn bijvrouw. Dan vindt hij haar uiteindelijk bij haar vader. Ze was weggelopen omdat ze overspel had gedaan. En dan neemt hij haar mee terug. En als je dan leest wat de mensen in Gibea met haar doen, dat is verschrikkelijk. Een hele nacht door wordt die vrouw mishandeld, verkracht. Zo erg dat ze uiteindelijk levenloos morgens voor de deur ligt. En dan gaat de vraag eigenlijk door het land van wat is hier aan de hand? Maar het is niet een incident. Het blijkt veel meer om een praktijk te gaan van een geweldspiraal die ook in Israël zichtbaar werd. Geweld. Ja, een paar plaatjes om het wat te visualiseren. Wat lees je van zwaar bewakende wapende mensen, van heftige strijd, van wraakpsalmen. Jullie hebben er net eentje gezongen. Ik dacht dat het deze was, hè? Wanneer ik in de nacht ontwaak, ben ik bij u mijn zielsvermaak, o God, laat door uw grote macht de bozen worden omgebracht. Nou, dat verwacht je toch eigenlijk niet, dat als je zo gesteld bent, dat je dan zo raakzuchtig bent. Doe hen voor uw arm bezwijken, gij bloedvergieters, gij moet wijken. Nou, zo zijn er nog heel wat van die psalmen, waarin wordt opgeroepen tot wraak. En lang niet altijd begrijp je het ook, dat het zo gaat zoals het beschreven wordt. Ik denk aan een geschiedenis van koning Achab die koning Benhadad spaart. Dus een zegel wat gevonden is van koning Achab in Jeruzalem. Jullie kennen het vast wel, die geschiedenis waarbij de soldaten van Benhadad en ook de officieren merken van wij gaan het verliezen, we zijn aan de verliezende kant en op de verliezende hand. Wat moeten we eigenlijk nog doen? Nou, laten we maar naar de koning gaan. Lees het hier. Toen zeiden de knechten tot hem, zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van het huis van Israël goede tieren koningen zijn. Laat ons toch zakken om onze lenden te leggen en koorden om onze hoofden en uitgaan tot de koning van Israël. Mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. Ja, nou, en dat doet hij dan. Dan gaat inderdaad koning Benhadad naar Achab toe. En Achab die spaart hem. Nou, dan zou je toch zeggen, dat is toch prachtig. Dat Achab daar een stuk barmhartigheid in toont. Dat hij niet uit is op het bloed van deze rivaal, van zijn vijand. En hij spaart hem. En dan komt de reactie van God. Komt de profeet tot Achab en die zegt, zo zegt de Heere, omdat gij de man die ik verbannen heb uit de hand hebt laten gaan, Zo zal uw ziel in de plaats van zijn ziel zijn. En uw volk in de plaats van zijn volk. Nou, ja, had ik eigenlijk niet verwacht, toch? Dat dat dan de reactie is. En Agab ook niet, want hij gaat zo staan er eigenlijk ontzettend ontstemd. Hij is boos, vertoornd, gaat hij naar huis. Ja. Hoe moeten we dat beoordelen, dat geweld? Want daar zijn jullie ook vanavond voor gekomen, hè? Hoe moet je daar nu tegen aankijken? Het is niet alleen natuurlijk een feitelijke beschrijving. Het vraagt ook om een beoordeling, al moet ik er gelijk bij zeggen, dat het wel iets is van de laatste decennia, misschien van de laatste eeuw. In de theologie was dat eigenlijk vroeger helemaal geen issue. Er waren helemaal geen aparte hoofdstukken in, zeg maar, commentaren of in andere theologische werken over de vraag, ja, kan dat nou eigenlijk wel, dat God zulk geweld toestaat en dat God zelfs opdracht geeft tot geweld. Nee, dat werd eigenlijk als heel, ja, als heel normaal aanvaard. Het is van de laatste tijd. Maar toch, wij ontkomen er niet aan. Iedere eeuw heeft zijn eigen vragen. En zoals ik al zei, jullie komen daar ook mee in aanraking. En dan moet je ook een antwoord op hebben. Als mensen daar met je over beginnen, moet je een antwoord hebben van ja, maar hoe zit dat dan eigenlijk? Dus hoe beoordelen we dat geweld? Nou, ik volg een beetje met name de lijn nu die je ook kunt vinden in dit boekje. Een heel mooi boekje over de actualiteit van het Oude Testament. Geweld, offers en beloften. Dus je kunt het nog eens rustig nalezen. Hier en daar, ja, probeer ik natuurlijk ook mijn eigen lijnen in te verweven. Maar het is een heel goede opzet. En eigenlijk worden dan vier dingen genoemd. En het eerste is het begin en het einde van het Oude Testament dat tekent vrede. Ben ik trouwens goed te verstaan, want het ding zit eigenlijk heel vreselijk op mijn hoofd. Ja, het is ook wel een soort marteling. Ja, maar ja, het is niet anders. Gaat het wel? Ik ben te verstaan? Nou ja, dan houd ik het er maar voor dat het zo moet. Dus misschien ook om te voorkomen dat je te lang blijft spreken, dat het aangenaam is. Want hoe aangenamer iemand natuurlijk wordt, ja, nou, zo gaat het al een stuk beter. Zie je? Ja. Dat is, lijkt met vergaderstoelen ook zo, hè. Dat is een klein uitstapje. Je moet nooit zorgen dat stoelen lekker zitten. Als ze te lekker zitten, gaan mensen uitweiden en ja, dan neemt het tijd. Op het moment dat ze niet zo lekker zitten, dan willen ze dat er voortgang is in de vergadering. Dus onthoud die maar. Het eerste dus, het begin en het einde van het Oude Testament. Het tweede is, ja, het is een vorm van realisme die we tegenkomen in de schrift. En het derde is dat de schrift zich duidelijk keert tegen bepaalde vormen van geweld, tegen buitensporig geweld. En het vierde is dat God recht doet. Laten we ze eens langslopen. In de eerste plaats het perspectief van de vrede. Ja, dat ontbreekt beslist niet in het Oude Testament. Dat is niet alleen iets van het Nieuwe Testament. En als wij het hebben over het vrederijk van vorst Messias, als we het hebben over de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, dan, ja, dan denken we al heel snel aan het boek Openbaring. Zeggen we, ja, daar staat dat, hè, dat het zo zal zijn. Maar vergeet niet dat het boek Openbaring eigenlijk ja, heel vaak teruggrijpt op het Oude Testament. Heel veel beelden, zowel wat betreft het oordeel als wat betreft de vrede, de heerlijke toekomst voor Gods kinderen, die worden ontleend aan het Oude Testament. En een van misschien wel de meest sprekende delen van het Oude Testament is Jesaja 11. Ik vind dat zo'n ontroerende beschrijving die Jesaja mag geven als hij zegt, zo zal het zijn. De wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, het kalf en de jonge leeuw, en het mes veten samen, een klein jong spul, er komt een kind bij, het beeld van tederheid. Maar even denk aan een klein jongetje dat nu ja, in een oorlog betrokken is. Kinderen die je ziet spelen op een vuilnisbelt, kinderen die je ontheemd ziet raken door geweld. Zo'n jochie daar, ja, die speelt met gevaarlijke dieren, want ze zijn niet meer gevaarlijk. Ja, zo zal het op de nieuwe aarde zijn. Er zal weer een schepping zijn. Dat geloof ik vast, dat het weer zal zijn zoals het in het paradijs was, maar dan nog heerlijker. zullen ook weer dieren zijn. Mensen zullen ook weer met elkaar samenleven. Het zal zonder enig geweld zijn. Het zal zonder afgunst zijn, het zal zonder zonde zijn. Maar er is wel weer een wereld zoals we die ook nu kunnen zien, die tastbaar is. Niet vergeten. Nou, hier gaat hij verder. Hij zegt, een zoogkind zal zich zelfs vermaken over het hol van een adder. En dan vat Jesaja het samen, men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde, deze aarde, de vernieuwde aarde, zal vol kennis des Heeren zijn. Gelijk de wateren, de bodem der zee bedekken. Dus dat is het perspectief. Zoals we dat wel zeggen, het eschatologisch perspectief. Hoe het straks zal zijn. Er komen nog veel meer mooie beelden voor in de Bijbel. Zoals zwaarden die omgesmeed worden tot ploegscharen. Er zal geen geweld meer zijn. Alles loopt dan uit tot deze samenleving. Waar Christus in het midden zal zijn. Dat is het eerste wat we dus moeten vasthouden. Dus het perspectief van Genesis tot Openbaring. Is er sprake van een vrederijk? Zo begon het en zo zal het zijn. En ook in het Oude Testament zien we al de luiken opengaan. Het tweede, dat is dat geweld in het Midden-Oosten, dat iets was wat heel normaal was voor die tijd. En wij schrikken daarvan op als we horen van geweld in Colombia of in Mexico of in Zuid-Amerikaanse landen. Je schrikt er inderdaad echt van als je hoort hoe mensen hun leven niet meer zeker zijn. Dat ze zeggen, worden afgeperst en ons leven is iedere dag in gevaar. Wat een vreselijke wereld is dat. Wat een vreselijke plaats om te wonen. Wat je leest van IS-strijders die aanvallen of Boko Haram-strijders. Nee, want voor ons is toch het normale dat er niet is. Maar in de tijd van het Oude Testament, en dan natuurlijk over een lange periode, was geweld iets wat eigenlijk heel normaal was. Er was vaak geen rechtsstaat. Je was overgeleverd aan geweldenaren, aan dictators die nergens voor terugdeinsten. En je ziet dat uiteindelijk het sterkste volk dat overleefde langere tijd en dat slikte andere volken op. En kwam met het grofste geweld, kwam men ook oorlog voeren. Als je leest hoe de Assyriërs bijvoorbeeld tekeer gingen. Die mensen die kwamen op kleine paarden, snelle paarden, met duizenden tegelijk. En als je dan leest wat die allemaal deden, hoe ze dorpen uitmoorden en niemand spaarde. Dat het eigenlijk gewoon was om je macht, om je overwinning te tonen door zoveel mogelijk afhakken, hoofd op een hoop te werpen, dan zit je in een heel andere tijd. Wat bij ons ook nog wel eens voor kan komen. Maar eigenlijk de uitzonderingen zijn. Zelfs die vriendelijke koning Kores, de mensen vonden hem altijd zo vriendelijk, die aardige man die het volk van Israël weer vrij liet, weet je wel, nadat ze 70 jaar vast hadden gezeten in Babel. En dat is een heel aardige man. Dat is een van de meest bloeddorstige koningen geweest. Toen hij zelf onthoofd werd, toen hebben ze zijn hoofd in een badkuip met bloed geworpen. En toen riep de overwinnaar, een vrouw was dat, heb je nou genoeg bloed gedronken? Zoveel mensen had hij om het leven gebracht. En vanuit die werkelijkheid moeten we ook het Oude Testament lezen. Ik geef je een voorbeeld uit Hosea 14. Wat er zou gebeuren als zulke soldaten komen, Assyriërs, Babyloniërs, Persen waren wat gematigder, maar waren ook echt niet mals. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Dat gebeurde. Als zo'n stad viel, of Samaria, je kunt er wat van lezen in het Oude Testament, dan gebeurden de verschrikkelijkste dingen. Dan werden inderdaad de zwangere vrouwen opengesneden omdat ze de juwelen die ze dan in hadden geslikt of mogelijk hadden ingeslikt, wilden opsporen. We lezen er ook van bij de val van Jeruzalem. Dat zit al in de Nieuwtestamentische periode, maar
je dan leest hoe daar huisgehouden werd.
De rillingen lopen over je rug.
Maar, één ding. Het geweld wordt in het Oude Testament nooit verheerlijkt. Wat omringende volkeren deden en wat ook in literatuur eigenlijk werd gedaan en in gedichten, dat was een verheerlijking van het geweld. Hoe erger, hoe mooier. Je kreeg veel aanzien als je veel afgehakte hoofden kon tonen. Maar dat lees ik niet in de Bijbel. Nooit. Een paar plaatjes, hier zie je dat Syriërs, er zijn veel inscripties van dat machtige volk dat opkwam. En vanuit Mesopotamië en dan zo de wereld eigenlijk veroverde. Dat was een van de grootmachten. Later waren het de Babyloniërs en weer daarna de Meden en de Perzen. Maar hier zie je ze op een paarden snel en sterk. Er zijn zelfs ook taferelen overgebleven waarbij Joodse koningen op bezoek zijn. Dit is een Joodse koning die hier voor de Assyriërs buigt. En dan hadden ze de hele wereld aan hun voeten. En weet degene die het durfde om zich te verzetten. He, men deed dat ook. Zo'n buitensporig geweld te passen. Om ja, eigenlijk alle overwonnen volkeren toch wel de moed te ontnemen om in verzet te komen. He, dat heeft we ook wel gezien hebben natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. Dat het geweld steeds meer toenam. Dat de manier waarop de bezetter optrad steeds heftiger werd en steeds grover, ja, om eigenlijk alle vormen van verzet toch in de kiem al te kunnen smoren. Zo zien we ja, de oorlog in die tijd, man tegen man, strijdwagens, messen aan de wielen, en vul allemaal maar in, het was een zeer bloedige tijd. Er waren ook ontzettend veel weduwen in die tijd, hè? Je leest dat ook van de Israëlieten, dat er op een gegeven moment gewoon eigenlijk geen mannen meer te vinden waren. Zoveel oorlog was er gevoerd. Er staat er, ja, alsjeblieft, neem me op in je harem, vragen dan vrouwen, want we willen voortbestaan. We zullen niks van je vragen als je maar onze man wil zijn en dat we kinderen kunnen krijgen om toch het geslacht voor te zetten. Er waren nog geen mannen meer te vinden. Zoveel oorlog werd er gevoerd. Nou, belegering van een stad, hier zie je ook op het plaatje de messen aan de wielen. Het was mogelijk dat er soms zo'n 100.000 mensen op één dag sneuvelden. Zoveel verliezen. Dan gaan we naar het derde. En dat is dat het geweld wordt beperkt in de Bijbel. Het is niet zo dat, zoals we zagen, dat het geweld wordt bejubeld, maar dat wordt juist beperkt. Het Oude Testament geeft veel voorbeelden waarbij God zegt, maar zo moet het niet. Eigenlijk was het volk van Israël voor die tijd ook zeer barmhartig. Ja, kwamen we dat net al tegen bij de koning Benadad. En dat de knechten zeiden, koning, het zijn zeer goede tieren koningen, die koningen van Israël. Als je tot ze komt om genade, dan willen ze dat wel doen. Dat is je laatste redmiddel. Nou, ik geef jullie een paar voorbeelden uit het Oude Testament. Abraham. Wat zien we bij Abraham? Als hij op oorlogspad gaat en zijn neef Lot bevrijdt, en daarmee ook de inwoners van Sodom weer de vrijheid geeft, dan zegt hij niet, geef mij de buit maar, ik wil al die mensen nu als slaaf hebben. Nee, hij geeft alles terug. Hij zegt, jullie krijgen gewoon je vrijheid weer terug. Nou, dat was ondenkbaar in die wereld van toen. Ik denk aan Jericho en Ai. Ze werden weliswaar ingenomen en de gevolgen zijn groot geweest, maar we zien dat de Heere ook barmhartig was. Degenen die zich hadden bekeerd tot de God van Israël, Rahab en haar hele huis, die worden gespaard. God laat het zien dat hij ook een God van genade is. Ik denk aan de Gibeonieten die een verbond waren aangegaan met Jozua. En ja, ze doen net alsof ze van heel ver komen. En zeggen, wij hebben gehoord van jullie overwinningen, jullie zijn een sterk volk, en jullie God is met jullie, en dan willen we graag vrede met jullie sluiten. Kijk, ons brood is beschimmeld en onze kleding die is verouderd. Jullie kunnen wel zien dat wij heel wat kilometers hebben moeten afleggen om hier te komen. Ja, en Jozua is toch een beetje vereerd, en die denkt, zo, als zo voor ons gepraat wordt, dat is toch wel mooi eigenlijk. Dus zonder dat hij onderzoek doet, zonder ook dat hij God raadpleegt, gaat hij een verdrag aan met de Gibeonieten. Nou, en dan kort daarna komen ze erachter dat de Gibeonieten, ja, wij zouden zeggen, dat klinkt een beetje plof. Nee, dat zal maar niet zeggen natuurlijk, maar ja, dat ze onwaarheid hebben gesproken. En dat ze de boel bedrogen hebben. Ja, zeggen ze, maar ja, wij hadden geen andere keus. Wij wisten, ja, als jullie met ons de strijd aangaan, ja, dan zijn we nergens. Dus daarom hebben we het gedaan, om ons leven te sparen. En dan zie je dat Jozua het verdrag nakomt. Hij weet, de God van Israël, die is waarheid. En ik mag daar niets aan afdoen. Dit is onze schuld geweest dat we zo naïef zijn geweest. He, maar andere volkeren zouden daar, nou, die zouden er korte metten mee hebben gemaakt. Maar Israëlieten niet. En als later Saul dat wel doet, dan hebben we het over jaren later. He, Saul die valt de Gibeonieten aan. En dan komt er een grote droogte in de tijd, notabene, van David. Dan is Saul overleden, maar dan is er een langdurige periode van droogte. En dan vraagt David, heren, wat is er aan de hand? Waarom treft ons deze droogte zo? En dan zegt de Heer, omdat het verdrag is geschonden. Moet je nagaan, hè? God vergeet dat dus niet. De Gibeonieten zijn in de tijd van Saul aangevallen en dat bloed dat roept om wraak. En dan moet David naar de Gibeonieten gaan om het goed te maken. En dan eisen ze, ja, nakomelingen van Saul die dan ook worden gedood. In de plaats van degene die zij hebben moeten betreuren. Ik denk aan David. David die veel bloed aan zijn handen had. Hij heeft het allemaal gedaan in opdracht van de Heere. Maar dat wilde niet zoals elke koning dat eigenlijk wilde. Een koning die wilde, als hij veel overwinningen had behaald, een mooie tempel bouwen. En dat was eigenlijk de manier waarop je je macht kon tonen aan mensen. Maar hij mag van de Heer geen tempel bouwen. Nee, dat zal de vredekoning, dat zal Salomo gaan doen. Niet David, maar Salomo. En dat is iets wat helemaal indruist tegen die tijd. En God laat zien dat hij geen behagen heeft in al dat bloed. Ook al heeft het inderdaad moeten plaatsvinden. Maar God heeft geen vreugde in het feit dat er zoveel bloed is gevloeid. Ik denk aan de berisping die David krijgt van Nathan. Dat was ook iets ondenkbaars in die tijd. Dat een profeet naar een koning ging en zei, koning, u heeft gezondigd. Ja, dat pikte geen enkele dictator. En vergeet niet, David was echt niet zo'n lief mannetje, hoor. Je denkt altijd aan zo'n hele lieve koning die alleen maar psalmen zingt, weet je, zo'n lief kind van God. Maar David was ook gewoon een dictator. Dat zegt hij ook even van, die man die dat gedaan heeft van het lammetje, dat is een man des doods. Met andere woorden, stuur maar een scherprechter en onthoofd hem maar. Dat was David. Ja. Maar dan, als hij zelf wordt berist, dan zien we dat hij toch het hoofd buigt en dat hij schuld beleidt. En dat Nathan blijft zijn vriend, in zekere zin. Nathan tot aan zijn dood toe blijft Nathan, laten we zeggen, de hofdominee, de hofpredikant van David. Ik denk ook aan de oorlogswetgeving. De Heer had oorlogswetgeving gegeven. En een van die aspecten van die oorlogswetgeving was dat als er een vredesvoorstel werd gedaan aan de stad die belegerd was, dan moesten de mensen gespaard worden wanneer ze dat voorstel aanvaarden. Als ze het niet aanvaarden, ja, dan konden de gevolgen inderdaad groot zijn. Maar de Heer heeft daarbij ook gezegd dat ze niet alles mochten vernietigen wat er maar te vernietigen viel. Dat was een hele gewone tactiek, dat als je een stad ging belegeren, dan verwoestte je alles om die stad heen. Alle fruitbomen werden verbrand, zodat mensen eigenlijk geen mogelijkheden hadden meer om te overleven. Maar de Heer heeft gezegd, dat mag niet. Je mag dus niet alles wegnemen, waardoor er eigenlijk geen leven meer mogelijk is in zo'n gebied. Het zijn allemaal elementen waarbij God paal en perk aan het geweld stelt. En dan het talio-beginsel. Dat is ook iets, ja, waarvan wij denken, nou, dat is best streng. Oog om oog, tand om tand. Je ziet dat nog wel eens in de misdaadwereld. Dat men zegt, ja, voor iemand die wij verloren hebben, ja, zal een ander moeten sterven. Maar dat was voor die tijd eigenlijk juist heel, heel beschermend, heel beperkend wat betreft geweld uitoefening. Want ja, vaak was het zo, en dat zie je natuurlijk nog, die geweldspiralen, dat ja, voor een dode werden bij wijze van spreken 10 andere mensen gedood. Maar die zegt, zo moet het niet. Niet meer dan er aan schade is berokkend. Als er schade is berokkend, dan, ja, dan krijg je recht op hetzelfde. Hè, wat je verloren hebt. En dat zien we ook bij de bloedwreker, hè, die de Heer zelf heeft ingesteld met de vrijsteden. Dat zo'n bloedwreker niet een hele familie mag gaan uitmoorden. Nee, die mag alleen de dader, die mag die gaan achtervolgen. En ja, als dan de dader in de vrijstad is aangekomen, ja, dan gaat het recht gelden. En dan moet zo'n doodslager voor de oudste komen, voor de rechtbank zouden we zeggen. En die zullen dan recht spreken. En als het inderdaad ja, het opzettelijk heeft gedaan, dan moet hij gedood worden. Oog om oog, tand om tand. Ik denk ook aan de wetten ten aanzien van de slaven. Israëlieten mochten wel slaven hebben, maar mochten geen buitensporig geweld toepassen ten aanzien van de slaven. Ook de slaven kregen eigenlijk heel veel sociale bescherming. En we zien zelfs dat ze opgenomen werden in het verbond. Als het ging om de besnijdenis, dan werden ook de slaven besneden, want ze behoorden tot het huisgezin dan van de eigenaar. Zo heeft Abraham dat gedaan. Zullen anderen dat ook gedaan. Dus geweld wel aan beperkingen onderhevig. En dan, ja, God doet recht. God doet recht. Dat is een perspectief dat we ook beslist niet uit het oog mogen verliezen. En vanuit de ellendige toestand waar bijvoorbeeld psalmdichters in verkeerden, vragen ze of de Heer recht wil doen. En dat is niet erg, dat is niet verkeerd om te bidden om vergelding. Hè? De Bijbel geeft ook aan dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen zondige toorn en een goede toorn. En God zelf toont ook over de zonde. Hè? En zijn rechtvaardigheid eist ook vergelding. Vanuit dat perspectief moeten we ook het geweld bezien en ook de beden om geweld. Ik geef jullie een voorbeeld, Psalm 137. Hier zie je Babylon. En de mensen zaten daar, en dat wordt ook gedicht in deze psalm, aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij als wij dachten aan Sion. Sla ik even een stukje over. En dan, ja, dan worden ze bespot, dan zeggen de Babyloniërs, nou, zing dan eens een mooi psalm voor ons. Maar Israëlieten zeggen, dat kunnen we niet doen. Ze denken aan de slachtoffers, ze denken aan hun kinderen. Ze denken aan degene die ze verloren hebben in de strijd. Kinderen die ook in die oorlog gedood werden. En zo komen ze uiteindelijk tot de beden. Heren, gedenk aan de kinderen van Edom aan de dag van Jeruzalem, die daar zeiden, ontbloot ze tot haar fundament toe. O dochter van Babel, die verwoest zult worden, wel gelukzalig zal hij zijn, die u uw misdaden vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. Wel gelukzalig zal hij zijn die uw kinderen kunt grijpen en aan de steenrots verpletteren zal. Ja, als je zo op zo'n leven denk je, nou, dat is toch wel ontzettend gewelddadig wat die psalmist hier zingt en wat die mensen dus eigenlijk vragen. He, van, ja, de kinderen, grijp die kinderen en verpletter ze tegen een steenrots, sla die hoofdjes maar stuk. Ja, daar kunnen we eigenlijk niet bij. Maar als je naar de bedoeling kijkt van de dichter, wil die eigenlijk zeggen, zorg dat ze geen nakomelingen meer krijgen, heren. Zodat hun geweld, dat die geweldspiraal tot een einde komt. En sommigen zeggen dat in Babel, waar dit ook gedicht is, ook helemaal geen steenrotsen te vinden waren, waar die kindertjes zouden kunnen worden gedood. Dus dat het ook beeldspraak is die hier wordt gebruikt. Maar het is eigenlijk de roep om God, hè? Heren, red ons. De dichter zegt ook niet, wij gaan het zelf doen, hij vraagt het aan God. En dat kom je ook in andere psalmen tegen. In al die wraakpsalmen, dan is niet de dichter zelf bezig met het geweld toe te passen, maar hij legt het in de handen van God. Hij zegt, Heere, doet u het maar. Komt u erop terug, op dat geweld. En laten we eerlijk zijn, zouden wij dat ook niet doen? Hebben onze mensen dat ook niet gedaan in de Tweede Wereldoorlog? He, als hun geliefden op een verschrikkelijke manier werden vermoord, in concentratiekampen zaten. Heren, sta op over dit verschrikkelijke wat hier gebeurt. En dan vraag je de Heren om een rechtvaardige vergelding. Hij vindt het toch ook dat mensen niet straffeloos ja, mogen doorgaan. Het kan toch niet zo zijn dat ja, dat ze hiermee weg kunnen komen. Dat bijvoorbeeld de dood hun uiteindelijk, ja, zou helpen, zoals sommigen denken. Nee, dat moet toch een oordeel zijn. En dat zien we ook in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament is het niet anders. De oordelen worden ook door de Heer Jezus zelf aangekondigd. Heel bekend is dat, dat gedeelte in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus weet over Jeruzalem. En met inbegrip van de kinderen die ook zullen worden gedood. Hij weent erover, maar hij zegt het ze wel aan. Hij zegt ook niet, ik ga dat tegenhouden, ik ga dat voorkomen. Nee, hij zegt ze het oordeel aan. Het zal gebeuren. Weet niet over mij, maar weet over uw kinderen, zegt hij later op weg naar Golgotha. Nee, want wat er met jullie zal gebeuren, dat zal verschrikkelijk zijn. We zien het ook dat de verlosten bidden om vergelding. Dus nu de zielen die al bij de Heer zijn, die roepen ook om vergelding. Het bloed dat van onder het altaar roept om wraak. De verlosten in de heerlijkheid, zo ziet Johannes in zijn visioen. We lezen ook in het laatste Bijbelboek dat er een loflied wordt gezongen. Niet alleen op de heerlijkheid en op het lam, maar ook op de vergelding die hij zal geven als Babylon valt. Dus ook het Nieuwe Testament laat wel degelijk die elementen van vergelding zien. En dan kom ik bij het tweede deel en dat is die vraag, ja, maar heeft God nou eigenlijk echt wel de opdracht gegeven om volkeren uit te roeien? Dat kan toch eigenlijk niet waar zijn dat die zeven... Ja, volkeren die daar toen woonden in Kanaan, dat die allemaal gedood moesten worden, inclusief de kinderen. Nou, sommigen zeggen nee, dat kan echt niet waar zijn. Dit past niet bij Gods barmhartigheid, dit kan God nooit bedoeld hebben. Dus ze zeggen, dit is gewoon niet Gods woord. Hier is sprake van een vermenging van het woord van God met menselijke gedachten, menselijke inzichten. Ik citeer een van zulke schrijvers. Als sommige schrijvers van oud-testamentische teksten dat zo hebben voorgesteld, dan hebben ze hun eigen kleinmenselijke gedachten vermengd met wat ze van God en zijn heilsplannen hadden ontdekt. Dus menselijke ideeën zijn als het ware de overhand gaan krijgen. Anderen zeggen, nou, je moet het eigenlijk zien ook door de bril van het Nieuwe Testament. En er is nu een correctie gekomen, want Jezus, ja, die roept toch nooit op tot geweld. Dus wat we in het Oude Testament lezen, dat is eigenlijk overruled door het Nieuwe Testament. Maar, reactie daarop. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Als we met die eerste opvatting meegaan, maar ook met die tweede opvatting, ja, dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat het Oude Testament niet betrouwbaar is. En dat dus het Oude Testament niet door de Heilige Geest is geïnspireerd en dat het volledige woord van God is. Wij mogen toch geloven en dat ook het Oude Testament een betrouwbaar getuigenis is van al Gods daden. Al de schrift is van God ingegeven. Daar twijfelen we niet aan. Als we dat wel gaan doen, ja, dan komen we op een hellend vlak en dan weten we straks niet meer wat we overhouden. En wij mogen geloven, het is allemaal door God ingegeven. Ja, en dan het tweede, dat klopt ook niet. Je kunt niet zeggen dat het Nieuwe Testament, dat die bril anders is geworden. Want in het Nieuwe Testament worden eigenlijk heel veel dingen aangehaald uit het Oude Testament. Waaronder de verovering van Kanaan. Maar onder ook deze aspecten, zonder commentaar, zonder negatief commentaar. He, dat vind je in de brieven, dat vind je in de prediking. Het wordt aangehaald. Jezus heeft het ook nooit afgewezen. Sterker nog, er wordt juist voortdurend op gewezen, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, dat is tot waarschuwing. En dat het volk van Israël, dat het hetzelfde staat te wachten als zij de volkeren zullen navolgen. Als zij dus, ja, de zonden zullen dienen, als ze de afgodendienst zullen toevallen. Net als de volkeren. Nou, dan krijg je de vraag, dus als het dan wel de opdracht van God is, ja, waarom dan eigenlijk? Waarom geeft God dan opdracht tot zoiets te doen? Want daar lopen wij toch wel mee. Ja, al die onschuldige mensjes. Je zegt, ja, maar wisten zij het beter? En zeker die kinderen. Ja, dan kun je dat eigenlijk heel makkelijk oplossen door te zeggen, ja, God is rechtvaardig. Dus wij hebben daar verder niets meer van te zeggen. God is rechtvaardig, dus alles wat hij beveelt is daarom goed, per definitie. Nou, dat kom je wel tegen in de theologie. En Calvijn, die, en de Statenvertalers ook in hun kanttekeningen, dat ze zeggen, ja, het is allemaal het rechtvaardige oordeel van de Heere. Daar hebben wij verder niets van te zeggen. De dienst van God, zo zegt Calvijn, moet ons meer waard zijn dan het leven van alle mensen van de wereld. Ja, rechtvaardig. Toch is dat niet helemaal bevredigend als je het zo weg zou zetten. Want we zien in de Bijbel wel degelijk ook die worsteling. We zien de worsteling. Bij Abraham bijvoorbeeld. Met God. Als de Heer zegt, ik ga die stenen omkeren. Ik ga ze vernietigen. Dan zegt Abraham niet van, ja Heer, u bent rechtvaardig, dus ik zal daar niks van zeggen. Nee, dat doet Abraham niet. Abraham gaat in onderhandeling met God. En uiteindelijk dan buigt hij wel zijn hoofd. Ja? En God zelf is ook niet iemand die zegt, ja natuurlijk ga ik dit niet doen, ga ik die oordelen uitvoeren. Nee, God zelf laat ook zien hoe hij worstelt met de oordelen. Ook worstelt met het oordeel dat hij zelf over zijn volk laat uitvoeren. Tweede antwoord, wat je ook wel hoort, is dat de volkeren, dat die eigenlijk heel slecht waren. Het is de 7 volkeren die daar woonden in Kanaan, die waren slechter dan al de andere volkeren. Slechter dan het Joodse volk. En men zegt, ja, er worden kinderoffers gebracht, veel kinderoffers, dat blijkt ook uit opgravingen. En dat is ja, tot op zekere hoogte ook wel waar, hè, dat er inderdaad sprake was van grote zonden. De Heer zegt het ook tegen Abraham. Hij zegt, Abraham, de ongerechtigheid van de Amorieten zal nog meer toe moeten nemen en dan, en dat is dan over 400 jaar, zal jij het land erfelijk gaan bezitten. En het volk van Israël moet 40 jaar nog in de woestijn blijven, omdat de zonde nog niet vol was in Kanaan. Dus het is deels wel waar dat de zondige praktijken inderdaad naar een climax gaan. Zoals je dat ook ziet bij Sodom en Gomorra. Dan zegt de Heer, nu komen we bij een grens en nu ga ik handelen. En we zien dat bij de mensen die leefden voor de zondvloed. Dat het geweld zo toeneemt, het komt tot een geweldspiraal die zijn weer niet kent. Er zijn ook reuzen dan, machtige mensen die tyranniseren. Iedereen is bevreesd voor die reuzen die zo gewelddadig zijn. En dat God dan ook zegt, nu is het genoeg. Nu ga ik dat paal en perk aan stellen. En dat zien we inderdaad ook wel bij Kanaan. Dat er wel sprake was van een volheid van, ja, ik zou zeggen van de zonde. De beker is vol en God laat hem overvloeien. Hier zie je 2 plaatjes, dat is de Moloch. Zo werden de kindertjes geofferd aan de Moloch. In de armen van ja, dat beeld gelegd en dan wierpten die armen de kindertjes in het vuur dat van binnen was opgestookt. Waarvan God zegt, verschrikkelijk, want dat is wel met mijn kinderen gebeurd. En als de Israëlieten dat ook gaan doen, dan zegt God, en nu, ja, nu is het voor jullie ook zover dat ik jullie ja, moet gaan straffen. En dan, ja, dan worden ze uiteindelijk verbannen en naar Babel en voor een deel ook vernietigd. En een overblijfsel keert terug. Maar velen sterven dan. Wat is het wel? Waar zou je uiteindelijk naartoe moeten gaan? En dan kom ik bij dit boekje. Dat is eigenlijk de opvatting van Broeder Versluis, maar ik sta daar helemaal achter. Hij zegt, je moet het toch zien in de liefde en de toorn die samen opgaan. Die je eigenlijk in Exodus 34 ook naar voren ziet komen. Als de Heer zich stelt voor Mozes en zegt, Mozes, weet je wie ik ben? Ik ben Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot, van weldadigheid en waarheid. Dat is de ene kant. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. Maar ook die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Dus aan de ene kant barmhartig, genadig, maar ook een God die toornt over de zonde, die de ongerechtigheden zoekt. Het tweede, wat belangrijk is dat God ook langmoedig is. En hij laat zien, ik heb net wat voorbeelden gegeven, dat hij zeer langmoedig is omdat mensen zich zullen bekeren tot hem. En zo heeft hij geduld gehad met de Kanaanieten. Zo heeft hij ook geduld gehad met de mensen tegen wie Noach moest spreken voor de zondvloed. Hij heeft geduld gehad met de inwoners van Sodom. Hij heeft geduld gehad met zijn eigen volk. De profeten zijn gekomen, ze hebben gepreekt. Bekering en vergeving van zonden. Zo heeft Jezus zelf de ondergang van Jeruzalem voorzegd. En dat is nog zo. In de eindtijd, God predikt ons dat er een oordeel komt. Dat vind je in de brieven terug. Dat vind je in de prediking terug van Paulus, van Petrus, van Johannes. De schrik des Heren. Ja, Petrus die zegt, de dag des Heren die zal komen. Maar nog is het niet zijn tijd. Als de mensen wel spotten, zeggen Petrus, we zien er niks van. Iedere dag is gewoon dezelfde. Waar blijft dan God met zijn oordeel? En dan zegt Petrus, maar hij komt wel, hoor. Hij heeft alleen nog geduld met u. Het is zijn langmoedigheid, gelegenheid om tot bekering te komen. En dat is ook van het geweld in de Bijbel te zeggen. Dat geldt ook van het lijden op deze wereld. Uiteindelijk komen we toch bij het kruis op Golgotha terecht. In dat kruis heeft God het menselijk geweld en zijn toorn over de zonde samen laten gaan. En heeft Jezus plaats vervangen, het oordeel gedragen. Dat is iets wat voor ons het verschil maakt. Van hoe wij naar geweld dienen te kijken. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Hij liet hem omkomen in het geweld. Omdat ik voor eeuwig bij hem zou mogen zijn. En in dat nieuwe vrederijk dat komen zal mogen delen. Dat wens ik jullie allemaal toe.